Vanmiddag, broeders en zusters, wil ik u graag meenemen naar Johannes, het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20. Johannes hoofdstuk 20, waar staat vanaf vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. Zo iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hem, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Tot zover. En de reden waarom ik dit schriftgedeelte met u lees, ligt wel voor de hand, denk ik. Want een gedeelte vanaf vers 24 spreekt over gebeurtenissen die plaatsvonden 1 week. 8 dagen heet het dan, volgens de Joodse telling althans, in vers 26. 1 week na Pasen, oftewel 1 week na de opstanding van Christus. De gebeurtenissen van vers 19 tot en met vers 23 uiteraard niet. Dat was op de echte allereerste paasdag, denk ik dan maar. Maar wat vermeld staat vanaf vers 24, of eigenlijk vers 25, dat was 26 eigenlijk, spreekt over de gebeurtenissen die 1 week daarna zich afspeelden. Het bijzondere is trouwens dat wij in de Bijbel gebeurtenissen vinden, speciaal vermeld, in verband met 1 week voor Pasen en in verband met 1 week na Pasen. Dat wil zeggen dat 2 maal sprake is van het verloop van een hele week. Ik bedoel dit, dat namelijk 1 week voor wat wij dan Pasen noemen, namelijk de eerste dag der week waarop de Heer Jezus opstond, dat 1 week daarvoor de zogenaamde, zogeheten intocht in Jeruzalem plaatsvond, waarbij de Heer op de laatste dag van de 69 weken van Daniël op de ezel over de Olijfberg reed richting Jeruzalem, overigens zonder op dezezelfde wijze Jeruzalem te bereiken, want wij lezen uitdrukkelijk dat deze tocht over de Olijfberg eindigde in een anticlimax, dat namelijk de Heer weende over de stad en sprak over het bijzondere van die dag waarop deze dingen gebeurden en vaststelde dat wat op die dag geweten zou moeten zijn, dat men dat op die dag niet wist, dat het verborgen was en dat dus inderdaad in plaats van het beloofde koninkrijk andere dingen over Jeruzalem en over Israël zouden komen dan dat hun koning in hun midden zou zijn. Oftewel, de zogenaamde intocht in Jeruzalem was helemaal geen intocht in Jeruzalem, maar het was een tocht naar Jeruzalem die voor Jeruzalem werd afgebroken. Het betekent dan dat er precies 1 week later, weer op wat wij dan een zondag noemen, weer op een eerste dag der week, weer op een dag na de Sabbat, de Heer uit de dood opstond. Zodat daar eigenlijk opnieuw sprake is van het verschijnen van de Messias. Het kost wat moeite en wat goede wil om deze dingen uit elkaar te houden. Maar in elk geval is het zo dat op de dag van de intocht in Jeruzalem, ik noem het dan maar Palmpasen, dan is het makkelijk hè. Dat op de dag van Palmpasen als het ware de Messias voor de poorten van Jeruzalem verscheen. Wat er daarna gebeurde was dat de Heer blijkbaar door Jeruzalem verworpen werd. Niet alleen diezelfde dag, maar ook al de andere dagen uitlopend op zijn kruisiging buiten de legerplaats en officieel buiten de stad. Maar uiteindelijk betekende dat een week daarna de Heer uit de dood opstond, zodat daar als het ware weer de Messias verscheen. Weer buiten Jeruzalem overigens, want daar komt het op neer. Al moet vastgesteld worden dat zijn verschijning aan de discipelen wel degelijk plaatsvond binnen Jeruzalem. Maar dan toch zodanig dat Jeruzalem er zelf niets mee van doen had. Want er staat uitdrukkelijk in Johannes 20, vers 19, dat het gebeurde in een ruimte waarvan de deuren gesloten waren. Als u het mij vraagt, uiteraard in dezelfde opperzaal, waar de Heer ook dagen tevoren al met zijn discipelen, nou een dag of 3, 4, 5, wat was het officieel, 3 dagen tevoren, het Pascha gevierd had met zijn discipelen. Ook van belang om dat te zien, dat het dezelfde gelegenheid was, want die positie van de opperzaal, waar de Heer met zijn discipelen vergaderde, die werd bereikt doordat de discipelen gestuurd werden achter een man aan, wiens naam wij niet kennen, maar die wij ervan verdenken dat hij Ploni Almoni heette. Achter een man aan namelijk, die een kruik water op zijn schouder droeg en zo hen voorging naar deze opperzaal. En wij weten weliswaar niet officieel hoe de man heette, maar we weten zeker dat hij een type is van de Heilige Geest. En ik zeg er meteen heel snel bij wat dat is. De Heilige Geest, dat is namelijk de Christus die zich verbergt. De Christus die onzienlijk is. Maar het is die Heilige Geest die hen leidt naar die opperzaal, waarna de opperzaal zelf een uitbeelding is van de hemelse roeping van de gemeente. Het hoogste vertrek in het huis, zal ik maar zeggen, en daarmee een uitbeelding van de hemel zelf. Het is daar waar de Heer met zijn discipelen samenkwam, waar hij niet alleen het zogeheten avondmaal instelde, maar waar hij ook in ieder geval 4 of 5 hoofdstukken lang volgens het Johannes Evangelie tot de discipelen sprak en daarna ook tot zijn hemelse vader sprak en bad. En waarbij hij zijn toekomstige hoge priesterlijke taak uiteenzette, gepaard gaand aan de aankondiging ook van de komst van de Heilige Geest. Hoe dat ook zij, deze gebeurtenissen alle in die opperzaal hebben van alles van doen met de latere roeping van de gemeente, die op dat tijdstip zelf nog een verborgenheid was. Was nog onbekend, mocht ook niet geopenbaard worden, maar het is wel degelijk zo dat in bedekte termen over deze dingen gesproken werd. En zeker de dingen die de Heer Jezus zei en deed bij die gelegenheid in de opperzaal, waren dingen die vooruitwezen naar zijn toekomstige hoge priesterlijke taak, speciaal met betrekking tot de gemeente. Het is in dezezelfde zaal ongetwijfeld, al staat het er niet bij, maar het is in dezezelfde zaal ongetwijfeld waar de discipelen bijeen waren, hier in Johannes 20, vers 19, waar de Heer aan hen verscheen, met de deuren dicht, zodat de Heer feitelijk nog de onzienlijke was voor Jeruzalem en voor de Joden. Staat er ook uitdrukkelijk bij dat de deuren dicht waren voor de Joden. Nou, het staat er wat omslachtiger. Het staat, de deuren waren gesloten vanwege de vrezen der Joden. De discipelen hadden zich daar dus opgesloten. Dat is dus het historische verhaal. Maar in de praktijk betekent het dus dat de deuren dicht waren, dat de Joden als zodanig er niet in konden. Waarbij ik ook moet zeggen dat als Johannes, het evangelie van Johannes, dus spreekt over de Joden, dan gaat het niet om hen die van afstamming Jood zijn, maar gaat het om hen die wat godsdienst betreft, wat religie betreft, Jood zijn. En zij komen hier niet binnen. Hier zijn alleen de discipelen vergaderd. Een plaats dus die officieel bereid was volgens de typologie door de Heilige Geest. Daar gaat het om. En het is daar dat de Heer ook aan deze discipelen verschijnt. Zodat nu gebeurde, in zekere zin, wat een week geleden ook had kunnen gebeuren, maar niet gebeurde. Namelijk, bij de intocht in Jeruzalem, op de 10e van de eerste maand was het, verscheen de Heer voor Jeruzalem, voor het huis als het ware, maar ging niet binnen, was daar binnen in ieder geval niet welkom, daar gaat het maar om. Daar verscheen op de laatste dag van de 69 weken van Daniel Messias de Vorst, dat is de term uit Daniel 9 dan, hè? Messias de Vorst, na die 69 weken was dat, hè? Of na verloop van die 69 weken, tot op Messias de Vorst. Wel, daar verscheen Messias de Vorst voor Jeruzalem, maar Jeruzalem bliefde hem niet en hij werd buiten de legerplaats gekruist. Daar komt het verhaal verkort op neer. Maar een week later verschijnt de Heer weer en nu verschijnt hij te midden van de discipelen en wel degelijk in het huis, al is het huis dan de bekende opperzaal waar we het nu steeds over hebben. Dat wil zeggen, wat in groot had moeten gebeuren, dat gebeurde in het klein. De Heer kwam niet Jeruzalem binnen als de koning en hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. maar hij kwam wel deze zaal binnen bij zijn discipelen. Eigenlijk was er geen ruimte voor, eigenlijk kon hij ook niet eens binnenkomen. Eigenlijk was het onmogelijk en toch kwam hij binnen. Je moet bedenken dat deze situatie dan overeenkomt met die situatie die in hoofdstuk 1 van het Johannes-evangelie al wordt uitgelegd. De gedachte is namelijk dat de Heer zou komen tot Israël en tot de wereld, maar dan alleen wanneer Israël en de wereld tot geloof zouden komen. Wanneer zij hem welkom zouden heten, wanneer zij de deur voor hem zouden openzetten. Immers, de prediking, ook in het Oude Testament, was een prediking waarbij Israël en eventueel de volkeren werden opgeroepen om de Heer te verwelkomen. De deur open te zetten. Van hun land, van hun stad, van hun tempel, van hun hart en van hun eigen huis uiteraard. Maar de bedoeling is dat de Heer binnen zou komen. Wel, dat gebeurde niet omdat de wereld hem niet kende en omdat de zijnen hem niet hebben aangenomen. En dat betekent dus dat er net als bij zijn geboorte geen plaats was voor hem in de herberg. Dat wil zeggen, er was voor hem geen plaats in Israël en ook niet in de volkeren. Neem niet weg dat in Johannes 1 er meteen bij vermeld wordt dat zoveel hem aangenomen hebben, macht hebben ontvangen om kinderen Gods te worden. Dat betekent dan in elk geval dat weliswaar Israël en de volkeren hem niet verwelkomd hebben, maar dat er enkelingen waren die dat wel gedaan hebben. Met als gevolg dat er iets gebeurde wat eigenlijk niet kon. Dat wil zeggen, de Heer kwam toch tot de gelovigen, alleen niet via Israël en ook niet via de volkeren, maar wel degelijk in de individuele gelovigen. Maar daarbij uitdrukkelijk niet in Israël en in de volkeren. Dat betekent dan dat de Heer woning maakte in de harten van de gelovigen, en dat is nog steeds zo, maar uitdrukkelijk niet openbaar aan de wereld. Hij is niet degene die komt tot de wereld en door de wereld verwelkomd wordt. En ook als hij tot ons komt en wij stellen ons hart voor hem open, dan is het nog niet zo dat omdat wij nu eenmaal deel uitmaken van de wereld, de Heer dan toch komt in de wereld. Dat is niet zo. Integendeel, de waarheid is andersom, dat als de Heer tot ons komt en wij in hem geloven en ons hart voor hem openstellen, dan worden wij getrokken uit de wereld, opdat hij in onze harten zou woning maken. Het is dat plaatje wat we hier in Johannes 20 ook voor ons zien, waar de discipelen vergaderd zijn in een opperzaal, dat wil zeggen, het is een particuliere bijeenkomst, en daar verschijnt de Heer in hun midden. Dat mag dan zo geweest zijn dat die plaats zich bevond ergens in Jeruzalem, ik geloof dat het zo was, maar het neemt niet weg dat de verschijning van de Heer weliswaar hier is, één, te midden van zijn discipelen, in de opperzaal, maar officieel niet in Jeruzalem. Ik betwijfel ook of hij de straten van Jeruzalem uitgewandeld heeft om bij de opperzaal te komen. Ik denk het niet. Nee, bepaald niet. En om het nog moeilijker te maken, ik denk dat hij in de hemel was. En inderdaad, de opperzaal strekt zich heus uit, ook ergens in de hemel. Dat is nu eenmaal zo. En daar manifesteerde de Heer zich zonder ooit maar zijn plaats te verlaten. Maar dat is misschien een heel moeilijke. Dus als u het niet begrijpt, dan mag u het meteen weer vergeten. Maar de grondgedachte hiervan is dat de hemel, ook de hemel der hemelen, zich nog eenmaal uitstrekt tot op de aardbodem. En als de Heer daar is, kan hij tegelijkertijd ook inderdaad in ons midden zijn, nu vandaag. En het enige waarmee wij geconfronteerd worden, is dat hij weliswaar in ons midden is, alleen niet zichtbaar. Het enige verschil met de verschijning van de Heer in deze opperzaal is dat hij, niet dat hij in hun midden was, want dat is er bij ons ook, maar is dat hij zich openbaarde, dat hij zich zien liet. Maar dat kan zonder daarbij de hemel te verlaten. Ja, we moeten nog eenmaal wel wennen aan de Bijbelse gedachtegangen rondom aarde en hemelen en de hemel der hemelen. Maar hoe dat ook zij, de Heer verschijnt aan de discipelen in de opperzaal, maar officieel niet in Jeruzalem, daar gaat het om, al was het in Jeruzalem. En dat betekent dan dat er iets gebeurde op kleinere schaal van wat groter eigenlijk zou hebben moeten gebeuren en wat ook eigenlijk werd uitgebeeld een week tevoren. Een week tevoren verscheen de Heer voor Jeruzalem waar hij niet welkom was en een week na die gebeurtenis verschijnt hij hier in de opperzaal, een klein deel van Jeruzalem, eigenlijk aan het gelovig overblijfsel van Israël als je het nou helemaal goed beschouwt, en daar was hij wel welkom. Zie? Er is in een week tussen. Nou, datzelfde verschijnsel doet zich nog een keer voor. Namelijk, hier verschijnt hij aan de discipelen in de opperzaal. Maar niet aan allemaal. Dat wil zeggen, zijn verschijning was niet volledig. Het was een beperkte verschijning. Niet iedereen die hem moest zien, had hem hier gezien. Het was maar een gedeelte. Wel een belangrijk gedeelte, maar het was maar een gedeelte. Waarna een week later de Heer op dezelfde plaats opnieuw verschijnt. En nu zijn wel alle betrokkenen aanwezig. En die ene die miste de eerste keer, dat weet u natuurlijk, dat was Thomas, die ook Didymus genaamd wordt. Ik heb altijd meelijden met hem met zo'n naam, Didymus. Je zal toch maar Didymus heten, hè? Nou ja, goed. Ik vraag me altijd af hoe zijn moeder hem dan noemde, natuurlijk, hè? Maar dat weet u langzamerhand. Goed, maar in beide namen, Thomas zowel als Didymus, betekent een tweeling. En eigenlijk is de gedachte dat hij maar de helft is van een tweeling, natuurlijk, hè? Zodat je altijd afvraagt, wie is die andere helft? Waarom kennen we die niet? Wij kennen wel Didymus, maar we kennen die niet, hè? Nee, die andere helft van de tweeling bedoel ik. Zodat we nou weten wie de andere helft van de tweeling is. Toch? Want als we niet weten wie het is, dan moet het de gemeente zijn, hè? Dat verbergt zich daarachter. Kijk, een heel eenvoudige waarheid is namelijk deze. En ik ga er wat vlot overheen, maar ik doe net alsof het toch redelijk bekend is. Ik kijk namelijk de kring rond en dan denk ik, nou, dat is wel redelijk bekend, kan ik wel zeggen. Ja, dat is namelijk dit, dat deze Thomas een uitbeelding is van Israël. Dat kan hij missen. En in ieder geval van het Joodse volk, maar daarmee van Israël, daar gaat het maar om. Het is maar de helft van wat God verkoren heeft, want in de praktijk blijkt dat er twee volkeren zijn, en het is inderdaad een tweeling, dat er twee volkeren zijn die als volk van God, die als Ami worden aangeduid. De ene is namelijk Israël, van oudsher officieel de eerste, maar daar aan de andere kant is er ook de gemeente. En zoals bij alle tweelingen, zeker in de Bijbel, is het dan ook zo dat er problemen bestaan rondom de volgorde van die twee. Wie was de eerste? Esau of Jacob? En aan de andere kant, wie was eerder? Lea of Rachel? Ja, dat is de vrouwelijke kant van het verhaal, maar het is precies hetzelfde. Het is een tweeling, maar wie is het eerste? Ephraim of Manasse? Even nadenken, de fiets schiet hem altijd wel nog een paar te binnen. Er is altijd een probleem over wie de eerste is. Er zijn er meer zo, maar die laat ik buiten beschouwing. Waar het om gaat is namelijk dat die tweeling gewoon een uitbeelding is van Israël aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. Een gemeente die ook als Israël wordt aangeduid. Soms, niet altijd. Maar je moet bedenken dat Israël zelf ook niet altijd als Israël wordt aangeduid, maar dikwijls ook als Jacob. En soms zelfs als Esau. Om het nog lastiger te maken. Nee, Israël heet ook in de Bijbel soms Edom. Het is wel vervelend, wel lastig, maar daarom is het wel zo. Er bestaat dus onzekerheid dikwijls over de juiste volgorde. Die volgorde, die kennen wij langzamerhand. Het verhaal namelijk eindigt min of meer met de uitspraak in vers 29 van Johannes 20, dat de Heer tot Thomas zegt, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Zodat je moet afvragen, wie zijn die anderen die niet zullen gezien hebben en die wel geloven? En dan is het antwoord, dat is de andere helft van de tweeling, uiteraard. De ene helft van de tweeling ziet en gelooft dan, en de andere helft gelooft en ziet daarna. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar laat ik eerst op de geschiedenis zelf ingaan. Het punt is, want het wordt echt nog wel wat gecompliceerder. Het punt is namelijk dat in Johannes 20 vers 19 staat dat het avond was en op diezelfde eerste dag der week, dat wil zeggen op de dag van de opstanding, de eerste paasdag. En als de deuren gesloten waren, het waren dus gesloten broeders denk ik wel eens, maar ik geloof niet dat ik dat denken mag, maar dat schiet me altijd door de gedachte dan als je deur dicht zit, hè. Maar als de deuren gesloten waren, waren de discipelen vergaderd, waarom de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, oftewel kwam Jezus in hun midden staan. Weet u wat er normaal gesproken in het midden staat? Altijd? Ja, dat wou ik horen, natuurlijk. De boom des levens, die staat in het midden. Altijd zo. In het midden van de hof namelijk. en de Hof van Eden, die een uitbeelding is van het koninkrijk, en in zekere zin ook het begin daarvan. Die Hof van Eden, die een beeld is van het koninkrijk, heeft in het midden staan de boom des levens. En de boom des levens is uiteraard een beeld van degene die het koninkrijk tot stand brengt en bouwt. En die leven geeft aan dat onvergankelijke koninkrijk, kortom is een type van Christus. En hier in Johannes 9 is sprake van het koninkrijk, eigenlijk, alleen erg verborgen. Namelijk in een opperzaal met de deur op slot. Een verborgen koninkrijk, niemand mocht er binnen, het was supergeheim. En dat was een koninkrijk en daar kwam de Heer in hen midden, in hun midden. Dat wil zeggen, niet via een openbaring, niet via buitenaf, niet door die deur, maar hij was daar ineens. En eerlijk gezegd, soms veronderstelt men dat hij was door de dichte deur binnengekomen. Dat zal dan wel. Ik denk, hij was er altijd al. Dat lijkt mij een betere gedachte. Maar goed, daar staat natuurlijk niks over, dus je moet er niet te veel waarde aan verbinden. Maar natuurlijk is de Heer daar in uw midden. Ik denk dat de Heer het eerder was dan de discipelen. Dat moet toch? Zo begint het koninkrijk. Eerst met de Heer. Daarna worden broeders, zal ik maar zeggen, gelovigen, of hoe ze maar heten, tot hem vergaderd. Dus ze komen rondom hem samen. Zij naderen tot de boom des levens. En als u nog een ander plaatje wil hebben, zij naderen tot de troon der genade. En op die troon der genade is de Heer. Degene die op de troon der genade zit in de hemel zelf, in het binnenst, dat is het midden, in het binnenst heiligdom in de hemel zelf, wordt immers uitgebeeld door de boom des levens in het midden van de Hof. Het is allemaal precies hetzelfde verhaal. En wanneer gelovigen samenkomen rondom de Heer Jezus Christus, rondom de opgewekte, komen ze als het ware samen rondom de boom des levens of rondom de troon der genade. Hij is er eerst en wij naderen tot hem. Dat hij binnenkwam staat er ook niet, hij was daar. Hij stond, kwam Jezus en stond in hun midden. Dat wil zeggen, hij kwam in hun midden staan, waarbij niet de gedachte is dat hij binnenkwam, maar waarbij de gedachte is dat men hem zag. Hetgeen ook nadrukkelijk bevestigd wordt in de versen die verder volgen. Hè? Dus kwam Jezus en stond in hun midden, betekent kwam Jezus in hun midden staan en zei tot hen, vrede, zei uw lieden. Het is altijd zo, als de Messias verschijnt, als de beloofde Christus verschijnt, dan verkondigt hij vrede. Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk niet dat van Pasen, maar van Kerstfeest. Hè? De Heer die geboren werd, waarbij de engelen verschijnen en spreken over vrede die tot stand zou komen. Hè? En ook over vrees niet en dat soort dingen meer. Het gaat om vrede. De strijd is voorbij en er is vrede en er is alleen vrede omdat de overwinning behaald is. Dat is de gedachte. En de opstanding van Christus heeft inderdaad de strijd beslecht. Werd beëindigd, de Heer zei ook, het is volbracht. En daarmee was inderdaad de strijd volbracht. Al wat gedaan moest worden, was gedaan. En in de opstanding van Christus werd de overwinning zeker gesteld. En werd de vijand in het openbaar tentoongesteld. En werd over hem getriomfeerd. Kortom, hij heeft door de dood heen teniet gedaan. Degene die het geweld des doods had, dat is het verhaal uit Hebreeën 2. En dus is de vrede tot stand gebracht. Strijd is voorbij. Vrede is dus van oudsher, ook vanuit het Oude Testament bedoel ik, de aanduiding van het nieuwe verbond dat tot stand zou komen. Bedenk daarbij dat het nieuwe verbond ook inderdaad zo heet, hè? Het verbond des vredes. Met een variant in Efeze 4 die ik er altijd bij noem, namelijk de band des vredes. Maar dat is hetzelfde, het verbond des vredes. Het vredeverbond, het verbond met David of hoe het maar heten mag, maar niet in ieder geval het nieuwe verbond. En dat wordt hier aangekondigd. Vrede, zei uw lieden, wil feitelijk in de brede betekenis zeggen dat hier het nieuwe verbond in werking treedt, officieel, omdat de Heer dat aankondigt, want hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En hij zegt tot degenen die daar verzameld zijn, dat hier over hen en in hen het nieuwe verbond is aangebroken. Vrede, zei uw lieden. Hetgeen overigens bevestigd wordt door wat er staat in vers 22, daar spring ik meteen even naartoe. Want er staat, als hij uitgesproken was, als u dit gezegd had, blies hij op hen. Of er staat eigenlijk, blies hij en zeide tot hen. Dat op hen, dat eerste moet je eigenlijk weglaten, het wordt namelijk een veel mooiere zin nog. Er staat, als hij dit gezegd had, blies hij en zeide tot hen. Maar alleen al het spreken zelf is een blazen, zonder adem voor te brengen, dat is blazen. Zonder adem kun je namelijk niet spreken. Zo kun je ook dreiging en moord blazen, weet u wel. Nee, dat deed Paulus. Nou ja, Saulus deed dat in de tijd. Staat in Handelingen. Maar dat betekent dat hij over die dingen sprak en aankondigde enzovoort. Blazen en spreken zijn dus eigenlijk al synoniemen. En als hier staat hij blies en zeide, dan wordt het juist met opzet bij elkaar getrokken omdat het een en hetzelfde is. Waar de Heer tot de gelovigen spreekt, daar blaast hij op hen en daar deelt hij zo zijn woord mee, want hij spreekt. Of hij deelt zijn geest, zijn adem mee, want hij blaast. Het is één geheel. Daarbij moet u ook nog bedenken dan, dat juist onze bedeling, de eerste bedeling is, die leeft, die bestaat onder de opgewekte Christus en onder de werking van Gods geest. En tegelijkertijd is het de bedeling waarin niets te zien valt, waarin niets gemanifesteerd wordt, maar waarin de Heer wel degelijk spreekt. Weliswaar niet actief, daar moet ik er meteen bij zeggen, maar de gedachte is in ieder geval dat hij spreekt omdat zijn woord tot ons komt. Het gaat alleen om het woord wat gehoord wordt. Wij moeten ons, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 2, wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En het is gehoord volgens Hebreeën 1, vers 1, doordat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Het is die Zoon die nog steeds tot ons spreekt. Niet met nieuwe woorden, in ieder geval niet sinds vorig jaar en ook niet sinds 1000 jaar geleden, maar met dezelfde woorden die uiteindelijk door de Zonen, door Christus, gesproken zijn. Het zijn die woorden die nog steeds aan de wereld verkondigd worden. Het is weliswaar geen actief spreken van God, maar niettemin, het is de werking van het woord. En dat is waarop gedoeld wordt als hier staat, als hij dit gezegd had, blies hij en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. En het komt dus overeen met wat in vers 19 staat. Hij stond in hun midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. Het is trouwens ook in beide gevallen een soort van samentrekken van twee synoniemen. Namelijk in vers 19 staat er, hij kwam en stond en zeide, vrede zij u lieden. En in vers 22 staat, hij blies en zeide. Wordt ook twee werkwoorden samengevat. Hij blies en zeide, ontvang de Heilige Geest. En die zinsbouw, die is met opzet natuurlijk gelijk. Die structuur van die zinnen is gelijk. Opdat wij ze als parallelisme zouden lezen. Dat we ze naast elkaar zouden zetten. En in vers 19 wordt dan gezegd, vrede, zei u lieden. En in vers 22 wordt gezegd, ontvang de Heilige Geest. Maar deze beide dingen zijn uiteraard gelijk. Want als wij de Heilige Geest hebben ontvangen, hebben wij vrede. En als wij vrede hebben, hebben wij blijkbaar de Heilige Geest ontvangen. Het is hetzelfde omdat beide termen spreken over de werking van het nieuwe verbond. Van vrede heb ik dat net gezegd. Hè? Vrede is het verbond des vredes, dat is het nieuwe verbond. De overwinning op het oude verbond en daarmee op de dood. En op de oude schepping dan ook. En ontvang de Heilige Geest wil zeggen ontvang een nieuwe leven. Ontvang het leven van het nieuwe verbond. Waarnaast gezegd moest worden dat de beloften van de komst of uitstorting van de geest uit het Oude Testament, die beloften altijd spreken over het nieuwe verbond wat zou komen. Als de Heer aankondigt in het Oude Testament dat hij zijn geest zal uitgieten enzovoorts, dan heeft het altijd te maken met de komst van de Messias en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. De dingen horen dus bij elkaar. Het ontvangen van de Heilige Geest is het ontvangen van het leven van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping, het leven namelijk van de opgewekte Christus. En het ontvangen van vrede uit vers 19 is precies hetzelfde. Het is het ontvangen van de vrede van Christus. En dat doordat men de Geest, oftewel het leven van Christus, ontvangt. Het vers 19 wijst dan ook terug op de woorden uit Johannes 16, was het geloof ik. Of was het 15? 14 zelfs nog. Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u. En dan, mijn vrede geef ik u. En een vrede niet gelijkerwijs de wereld, maar een vrede van Christus zelf, uiteraard. Nou, het is die vrede die hier in hoofdstuk 19 de discipelen wordt toegevoegd. En bedenk dan dat er bij ons dan wel eens wel 6 hoofdstukken tussen zitten, van hoofdstuk 14 tot 20 ongeveer. Maar dat het in de tijd gerekend, in de tijd maar een paar dagen waren. Het was op de avond van de 14e dat de Heer zei dat hij die vrede zou geven. En hier zijn we op de avond van de 17e, dus officieel 3 of 4 dagen later, hangt er vanaf hoe we rekenen. En daar ontvangen zij officieel die vrede, want zij ontvangen officieel de Heilige Geest. Het is ook leuk dat op deze dag natuurlijk Paas en Pinksteren samenvielen. Het bekende verhaal, hè? Paas en Pinksteren vielen hier op één dag. Was nog zondag ook, de eerste dag der week. Dus zeker wel, want de Heer stond in uw midden, vers 19. Hij was namelijk opgestaan en het is dus Paasdag. Maar het leven waardoor deze Christus opstond uit de dood, het leven dat dan aangeduid wordt als Heilige Geest, dat wordt hier door de Heer meegedeeld aan zijn discipelen. Je moet ook goed bedenken dat het ontvangen van de Heilige Geest in feite hetzelfde is als wedergeboren worden. Het is immers het ontvangen van nieuw leven. En dat betekent dan ook dat aangezien wedergeboorte plaatsvindt op grond van en samen met de opstanding van Christus, dat is ook het uitstorten van de Heilige Geest, gebeurt op grond van en samen met de opstanding van Christus. Het is volstrekt hetzelfde. Wat later op de Pinksterdag gebeurde, was niet zozeer dat de discipelen de Geest ontvingen, maar was dat die Geest actief werkzaam werd door de discipelen. Want het blijft zo dat in de dagen vanaf Pasen tot Pinksteren, hier in Handelingen, deze geest weliswaar in de discipelen aanwezig was, maar niet zich manifesteerde, niet actief werkte. En dat is ook van belang, want het is dan vervolgens zelfs zo, maar ja, dat is een ander onderwerp, hè. Maar het is vervolgens zelfs zo dat de 50 dagen die passeren tussen Pasen en Pinksteren een uitbeelding zijn van onze tegenwoordige 5e bedeling, waarin de geest weliswaar in ons is en ook werkelijk in ons actief is, maar niet naar buiten. Kortom, wij hebben die geest ontvangen. Die geest is ook werkzaam in ons leven en in ons hart en bovenal in ons denken. Maar die wordt niet actief naar buiten. Dat wil zeggen, hij is niet naar buiten waarneembaar. De complete 50 dagen, dus de complete 7 weken van Pasen tot Pinksteren, zijn dus een beeld van onze bedeling. Maar het is een misverstand te denken dat de geest pas gegeven werd aan de gelovigen op het Pinksterfeest. Want dat is niet waar. Dus hetzelfde geldt trouwens ook voor pakweg zo'n 1500 jaar daarvoor, toen diezelfde data aan de orde kwamen, namelijk de data van de uittocht uit Egypte en die van de komst van de wet. Dat is precies hetzelfde verhaal, er zitten diezelfde 7 weken tussen, het zijn precies dezelfde datums, hè. En wat er gebeurde was dat de bedeling van de wet en de verlossing van Israël enzovoorts, dat het allemaal begon bij de uittocht uit Egypte uiteraard. En de Heer sprak ook tot Israël vanaf de uittocht uit Egypte, bij die gelegenheid. Neemt echter niet weg dat pas 50 dagen later officieel de Heer zijn woorden, zijn wet gaf via de Sinaï en via Mozes enzovoorts. Dat was later. En je moet ook bedenken dan dat het Pinksterfeest inderdaad de herinnering is van de komst van de wet in de dagen van de uittocht uit Egypte. Maar de bedeling van de wet en de verlossing uit Egypte vond plaats bij op Pasen, op grond van het slachten van en eten van het paaslam. Weet u wel, maar niet op grond van de wet die kwam. De wet kwam wat later, maar Israël werd al geacht onder de wet te zijn direct bij de uittocht uit Egypte. Officieel, want daar begon de bedeling der wet. En als je onze bedeling noemt de bedeling van de Heilige Geest, wat heel goed zou kunnen, hoewel het geen Bijbelse term is. Nee, het kan heel goed, want het heet een bedeling is namelijk eigenlijk via de Hebreeuwse term daarvoor in het Oude Testament een heerschappij. Een heerschappij, jawel. Komt van het Hebreeuwse Mashal, heerschappij hebben, regeren. Als je deze bedeling dus noemt de bedeling van de Geest, dat kan heel goed, want het is de heerschappij van de Geest. Dan moeten we vaststellen dat deze bedeling van de heerschappij van de geest begonnen is, niet bij de Pinksteren, maar bij de opstanding van Christus uiteraard. Daar begon onze bedeling. Dat het pas later bekendgemaakt werd, dat is waar. Maar dan moet ik zeggen, zelfs dat werd niet kenbaar gemaakt op de Pinksterdag, maar nog later. Al werd de werkzaamheid van de geest wel degelijk bekendgemaakt op de Pinksterdag. En dat is Pinksteren. Dat de werkzaamheid naar buiten van de geest werd gedemonstreerd, zodat we sindsdien weten dat de discipelen ook inderdaad vervuld waren met die geest, of althans die geest hadden ontvangen. En niet alleen de discipelen, maar alle gelovigen, want later blijkt dat ook de heidenen, zij die zelfs niet eens behoren tot het Joodse volk, die tot geloof kwamen, ook inderdaad op dezelfde wijze die geest hebben ontvangen. Nou, terug naar Johannes 20, vers 19 en vers 22 zeggen dus dat vrede en de Heilige Geest gegeven wordt aan de gelovigen. Maar we moeten er nog wat anders bij vertellen. In de eerste plaats moet ik er nog bij vertellen, voor ik het vergeet, dat de Heer weliswaar zei vrede, zei u lieden, maar daarna zegt hij in vers 20 ook, of staat er in vers 20 ook, dat hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. En dan staat er de discipelen dan werden verblijd als zij de Heer zagen. Zij zagen toch. Onthoud dat goed hoor. Zij zagen toch. Er werd een bewijs geleverd voor de opstanding van Christus. Bij Thomas wordt het iets sterker. Die zou niet alleen zien. Maar er staat ook dat tot Thomas gezegd wordt. Zie mijn handen. Breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Want Thomas die wilde niet alleen zien, maar ook tasten. Nou, hoe dat ook zij, de Heer vertoonde zich aan discipelen op de dag van zijn opstanding en daarna ook een week later aan Thomas. Het punt is echter dat de eerste keer als de Heer zich vertoont aan de discipelen, dan staat er inderdaad hier boven dit schriftgedeelte verschijning aan de 10 discipelen. Dat is opmerkelijk, omdat het op een andere plaats dezezelfde dingen beschreven worden, iets beperkter, maar dan heet het dat de Heer verscheen aan de 11. Dat staat er letterlijk. Nee, niet aan de 11, want dat is heel wat anders. Elfen, dat zijn wat anders dan 11. Hè. De 11. Het leuke is natuurlijk dat er dan staat, de 11, ik moet even kijken. Ik weet niet zo gauw waar dat staat. Oh ja, dat staat in Marcus 16, vers 14. Daarna is zij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. Marcus 16, vers 14. En dat vers spreekt over de verschijning van de Heer aan zijn discipelen op de dag van zijn opstanding. En het komt dus overeen met dit gedeelte uit Johannes 20 vanaf vers 19. Alleen, in Marcus 16 vers 14 heten zij de 11. Echter, zij waren niet met 11. Niet op diezelfde dag, althans. Wel een week later, maar ik moet erbij zeggen dat de gebeurtenissen van een week later niet apart vermeld worden in Marcus. Zodat de verschijning aan de 11, volgens Marcus 16 vers 14, kan duiden op de gebeurtenissen op diezelfde dag, maar ook op de gebeurtenissen van een week later. Want hij is inderdaad aan de 11 verschenen. Maar wat ik probeer te zeggen, is dat de verschijning aan de 11 niet noodzakelijk betekent dat ze alle 11 aanwezig waren. De 11 wil gewoon zeggen, het is die groep. Als geheel, of de groep compleet vertegenwoordigd is, maakt niet uit. Als het bestuur vergadert, zal ik maar zeggen, dan maakt het niet zoveel uit of ze allemaal wel aanwezig zijn. Het blijft gewoon het bestuur heten. En hier zijn het de 11, eenvoudig omdat Judas niet meegerekend wordt. Het zou even duren voor ze weer de 12 zouden heten. Maar Thomas hoorde er wel degelijk bij. Nou ja, goed, waar het om gaat is, dat als we netjes tellen, er zijn er niet 12, want Judas is er niet. En er zijn er niet 11, want Thomas is er niet. Het zijn er dus maar 10. En dat is heel eigenaardig, omdat Judas, die er niet bij is, een beeld is van een ongelovig Joods volk wat de Messias definitief verwerpt. Judas wordt ook niet behouden meer. Komt om. En Thomas is ook een beeld van Joden, van Israël, van in ieder geval van het tweestammenrijk. Dat aanvankelijk niet, maar later wel, in de toekomst wel, tot geloof komt. Zodat zowel Judas als Thomas een beeld zijn van het Joodse volk, op een verschillende manier. Judas als beeld van het Joodse volk levend onder het judaïsme, wat de Messias verwerpt, omdat onder het judaïsme, dat is immers het oude verbond, dat omdat daaronder geen plaats is voor de Messias, als de Heer komt, verschijnt hij zeker niet binnen het judaïsme, en in die zin dus niet binnen het Joodse volk, in die zin niet, want binnen het judaïsme is alleen ruimte voor de wet. En pas als de wet voorbij is en vernietigd is, is er ruimte voor de komst van de Messias, want dat is het nieuwe verbond. Goed, dus Judas verdwijnt ook inderdaad van het toneel, want de wereld is één toneel met dubbel O, dubbel N, dubbel E. Ja, dat was nog uit de tijd van vader Katz. Nou goed, de wereld is een toneel waarvan Judas verdwijnt, hij valt te pletter, en dan heb ik het tamelijk netjes gezegd, want zo staat het ook in de Bijbel. Zowel van Israël als van Judas. Maar het is precies hetzelfde. Maar Thomas is een beeld van het Joodse volk. Niet wat godsdienst betreft, maar wat afstamming betreft. Namelijk een volk wat eerst de Heer niet kent en niet gelooft. Maar wat een week later alsnog tot geloof komt. En het is precies een week later, al is het dan geen week van dagen, maar een week van jaren. Namelijk de 70ste week van Daniël zit daartussen. Waarmee ik dus alweer gezegd heb dat deze week van Pasen tot een week later een beeld is van de 70ste week van Daniël, die nog zou passeren tot aan de bekering van Israël. Dat die 70ste week van Daniël nog steeds niet begonnen is, ja, daar kan ik ook niet helpen, maar dat betekent dat het al jarenlang zo is natuurlijk, en al eeuwenlang zo is dat er nog zeven jaren te gaan zijn tot aan de bekering van Israël, tot aan de bekering van het Joodse volk, dus tot aan de bekering van Thomas eigenlijk. Maar wat ik zeg wel is dit. Judas en Thomas zijn allebei een beeld van het Joodse volk. Een tweestammenrijk. Wat nog niet tot geloof komt. Waarna overblijft deze 10 discipelen. Verzameld in de opperzaal. Die een beeld zijn van de gemeente. Dat kan niet missen. Een gemeente waaraan de Heer ooit geopenbaard werd. Als de opgewekte. Want dat is in het verleden gebeurd, al was het maar hier bij deze letterlijke gelegenheid. De Heer verscheen daar aan deze 10 discipelen, die dan ook de eerste leden eigenlijk zijn van de gemeente. Dezelfde gemeente als waar wij lid van zijn. Nee, door geloof, niet door inschrijving. Nee, ja, voorzichtig, hè. Leden van het lichaam van Christus. Dat wisten zij niet, maar het zou je gedacht zijn hoeveel er tegenwoordig zijn die dat ook niet weten, maar die wel degelijk lid zijn van het lichaam van Christus, zonder het te weten. Zijn er meer dan 10 in elk geval nu. Ja, dus dat is niks bijzonders. Daar gaat het nou verder niet om. Maar deze 10 zijn een beeld van de gemeente. Hebben we al gezien. Maar er zit een ander verhaal aan vast. Dat is namelijk dit. Als de 2 die hier niet zijn, een type zijn van het Joodse volk. En dat is nog een tweeling ook. Moet nog wat anders achter zitten. Hè? Waarvan zijn dan de 10? Een beeld. En als ik niet zo uitgebreid dit alles vertelde, als we toevallig bijvoorbeeld in Kronieken aan het lezen geweest waren of zo, en ik had gezegd, de 2 zijn Juda, zijn het Joodse volk, wie zijn de 10? Dan zou het antwoord heel eenvoudig geweest zijn. Efraïm, het 10-stammenrijk namelijk. 10-stammenrijk namelijk Israël. Jawel. Zodat we nou maar zien dat we weer eens een keer kortsluiting hebben. Het hangt er maar net vanaf uit welke context we komen, uit welke gedachtegang. Het hangt er vanaf waar we mee bezig waren. Want dat is bepaald voor het antwoord wat wij geven op bepaalde vragen. Geven wij hier het antwoord op de vraag van, als Thomas en eventueel Judas die er niet zijn, een beeld zijn van de ongelovige Joden, van wie zijn dan de 10 een beeld in de opperzaal, daar het geen geleid door de Heilige Geest en dat soort dingen. Dus het antwoord is de gemeente. Maar komen we uit het verhaal over de splitsing van het volk Israël, splitsing van het Rijk, een splitsing tussen Juda en de stam van Juda en het koningshuis van David daarover, en aan de andere kant de 10 stammen, geregeerd door de eerstgeborene, namelijk door Efraïm, Jerobeam namelijk, uit Efraïm, dan zouden we zeggen de 10 zijn een beeld van Efraïm en dus van het 10-stammenrijk. In werkelijkheid is het verhaal natuurlijk niet zo moeilijk. In werkelijkheid is het gewoon zo dat deze 10 een uitbeelding zijn van de gemeente, comma, ja, een beeld van de gemeente, het lichaam van Christus, comma, die in eerste instantie en dus hoofdzakelijk gevormd wordt uit het overblijfsel van de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. waarna het best mogelijk is dat enig uit de twee stammen van Israël toegevoegd worden aan de 10 stammen, opdat ze zouden delen in de zegening van de 10 stammen. Dat kan net zo goed. Hebben jullie dat? Ja, ik heb er vaker over gesproken, anders zou ik het nu niet hebben durven aanhalen hoor. Ik heb er ook wel eens een week lang over gesproken, dag in dag uit, 3 uur per dag. Dus vooruit, hè, er zijn bandjes van, denk ik dan altijd maar. Dat is heel uitgebreid, dus ik moet het dan toch maar zo vertellen. Als we nou hebben over Thomas, hè, dan gaan we weer. Hè. Thomas is een tweeling en is een beeld van het Joodse volk. En is de helft van een tweeling. Wie is dan de andere helft van de tweeling? De gemeente. En wie was eerst? Nou, wie is eerst? Dat is altijd verschillend, hè? Wie is eerst? De gemeente, uiteraard. Dat is juist het verhaal. De onbekende is eerst. De zelders van Peres en Zera, ja. Dat was ook een tweeling waar de volgorde nog moeilijker was in Genesis 38. De twee zonen van Juda, zeker. Van Juda en Tamar. Of waren het zijn kleinzonen? Leuk, hè? Wat aardig dat u dat nu aanhaalt. Hè? De twee zonen van Juda in Genesis 38, waren dat zijn zonen of waren het zijn kleinzonen? Hebben ze Juda aangesproken met papa of met opa? Hè? Dat kon allebei. Noem nog zo'n voorbeeld. Wat denkt u van de zonen van Lot? Zeiden die tegen Lot, papa of opa? Er waren er ook al twee. En die waren van hetzelfde volk en van dezelfde vader. Daarom heten ze ook zo, hè? Ammon en Moab. Van hetzelfde volk en van dezelfde vader. En toch was het niet zeker welke generatie het was. Er was dus nog meer oneenigheid over de volgorde. De vraag is, wie was het eerst? Maar en bovendien is de vraag, welke generatie is het eigenlijk? Het is tamelijk gecompliceerd langzamerhand. Maar het verhaal is inderdaad dat bij die zonen van Juda, Peres en Zera, die twee dus, dan wel kleinzonen van Juda, want dat kan ook, dat daarbij de volgorde nog moeilijker is, omdat het weliswaar twee waren, maar het verhaal wordt verteld in drieën. Namelijk, eerst komt Zera, maar die bedenkt zich, die trekt zijn hand weer terug, zodat hij eerst zijn broer voor laat gaan. Ga jij maar eerst, zei hij, en zag zijn hand uit en zo, ga jij maar eerst. Toen moest hij wel eerst zijn hand terugbrengen, anders komt het niet, maar dat doet er nou niet toe. En dus kwam Peres eerst en toen kwam alsnog Zera. Wie was nou eerst? Dat hangt er vanaf. Als je de handjes rekent, was het Zera. Als je het hoofd rekent, was het Peres. En wij rekenen uiteraard het hoofd. Ja. Maar goed, de volgorde dus, hè. Dat is precies zo'n verhaal. Wie was eerst? Nou, zo is het met Israël ook, want we zeggen, het gaat om het Joodse volk, dat is Gods uitverkoren volk, enzovoort. Toch zal blijken dat het eerstgeboorterecht, het recht van de eerste, dus gegeven werd aan de 10 stammenrijken eigenlijk, aan Efraïm, meer speciaal, maar aan het 10 stammenrijk. En zo is het dus ook vervolgens, want dat wat aan de Joden werd aangereikt, omdat de Heer nou eenmaal uit Juda zelf gesproten is, dat het aan de Joden werd aangereikt en wat zij niet beliefden, werd gegeven in plaats van aan Juda, aan Efraïm. Wat ligt nou meer voor de hand? In plaats van aan het 2-stammenrijk, aan het 10-stammenrijk. Want zo was het. Esau beliefden het niet. En dat staat er toch? Nou ja, waarom hij het niet beliefde, doet er nou niet toe, maar hij beliefde het niet. En daarna werd het eerst geboorterecht gegeven aan Jacob. En Esau wordt vervolgens Noereerder genoemd. Om die reden, omdat hij het eerst geboorterecht niet beliefde in Hebreeën 12. Maar daarmee is in elk geval een beeld van Israël, maar daarmee komen we terecht bij het Joodse volk. Maar Israël onder de naam Juda, wat het eerstgeboorterecht niet beliefde. Waarna het eerstgeboorterecht gegeven werd, ook in de praktijk. Maar het was in overeenstemming met Gods wil, dat is een ander verhaal. Maar het werd in de praktijk ook gegeven aan de andere broer, die dus het eerstgeboorterecht kreeg. En het was inderdaad het 10-stammenrijk, alleen wij noemen het de gemeente. Maar het blijft natuurlijk ook zo, en dat moet u wel bedenken, dat los van dit verhaal de zegeningen die God geeft gegeven worden aan een groot geheel, maar het komt slechts terecht bij degene die het aanvaarden. Dat is altijd een minderheid, een overblijfsel. Zodat hij niet moet zeggen, de gemeente is het tienstammenrijk, want dat is niet waar. De gemeente is het overblijfsel. Het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Zoals in de toekomst, als Juda, de Joden, het Joodse volk tot geloof komt, dat Joodse volk ook slechts is het gelovig overblijfsel uit Juda. Dat is het verhaal. Maar hoe dat ook zij, hier in Johannes 19 vinden we die kortsluiting tussen de gemeente en het 10 stammenrijk van Israël. En dat zit hem in dit verhaal, want het is net zo makkelijk aan te tonen dat dit verhaal spreekt over een 10 stammenrijk en een 2 stammenrijk. De Heer verschijnt slechts aan de 10. En pas daarna aan Thomas, die in beeld is van Juda. En dat komt dan overeen met wat eerder in Johannes al aan de orde geweest is, want ditzelfde verhaal staat al eerder in Johannes, hoor. Dat wil zeggen het verhaal van het 2 en het 10 stammenrijk, namelijk in hoofdstuk 10, vers 16, waar de Heer zegt, ik heb nog andere schapen, zou ook te vertalen zijn met, ik heb nog meer schapen, betekent namelijk andere schapen, maar wel van dezelfde soort. Hoezo zijn ze dan anders? Nou, dat staat erachter, leuk hè, de Bijbel verklaart zichzelf, daar heb je geen grondtekst bij nodig, denk ik wel eens. Je moet alleen goed kunnen lezen. Hè? Er staat namelijk, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Dat is het andere ervan. Het zijn dezelfde soort schapen, maar ze horen bij een andere stal. Die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En in de toekomst zal het worden, dat in de toekomst staat er niet zo uitdrukkelijk bij, maar er staat wel degelijk, en het zal worden 1 kudde en 1 herder. De andere schapen, die van deze stal niet zijn, zijn wel degelijk schapen met een Israëlitische afkomst in principe, of althans erfrecht in principe, maar ze horen tot de andere stal, de andere helft van de tweeling, namelijk ze behoren tot 10 stammenrijk van Israël. En die moet ik ook toebrengen. In de praktijk blijkt dat die zouden horen, zij zullen mijn stem horen, staat er. Zij zullen mijn stem horen. Niet, zij zullen mijn littekenen zien. Ze zullen mijn stem horen. Dat is echt de gemeente, dus. Hè? Die oren heeft om te horen, die horen. Wat de geest zegt, dat is in onze bedeling zo. Daar gaat het dus over. Zij zullen mijn stem horen. En daarna het zal worden 1 kudde en 1 herder. Dat betekent inderdaad dat in de toekomst die kudden op een of andere wijze zullen worden samengevoegd. Hoe dan? We zijn toch al even onder elkaar vanmiddag. Hè? Wil ik het echt eens vertellen? Goed, ze trouwen met elkaar. Zo worden ze samengevoegd. Nee, als hier sprake is van de gemeente, dat is de ene stal, en van Israël, dat is de andere stal, wel, dat is respectievelijk bruidegom en bruid, en die zullen dus zo samengevoegd worden. Wis en waarachtig wel. Daarmee is het verhaal niet uit. Dat is niet het enige wat er over te vertellen valt, maar dit valt er zeker over te vertellen. In de toekomst zal dat zo samengevoegd worden. Echter, de uitspraak, het zal worden 1 kudde en 1 herder, spreekt niet alleen over de samenvoeging van de gemeente en Israël in de toekomst, maar het spreekt ook over dat deze dingen in het Oude Testament al genoemd worden, want eigenlijk is dit een rechtstreeks citaat uit Ezechiël 37. En in zekere zin ook uit Ezechiël 34, waar gesproken wordt over 2 stammen en 10 stammenrijk, die zullen worden samengevoegd. Het hout van Jozef en het hout van Juda zullen samengevoegd worden in de hand van de profeet. En Ezechiël speelt aanvankelijk de rol van de profeet in Ezechiël 37, maar uiteindelijk is die profeet natuurlijk gewoon Christus zelf. In wiens hand de kudden zullen worden samengevoegd. De 2 en de 10 stammen zullen weer 1 volk worden. 1 kudde, 1 herder, 1 koning enzovoorts. Maar die waarheid van de 210 stammen wordt wel degelijk ook op de gemeente van toepassing gebracht. Dat blijkt hier. En mocht u dat niet duidelijk genoeg zijn, kunnen we natuurlijk altijd nog even gaan naar Efeze 2, waar dezelfde dingen worden aangehaald, waar namelijk de twee samengevoegd worden tot één in overeenstemming met de Oud-Testamentische profetie. En dat kan alleen maar die profetie zijn uit Ezechiël 37 en 34. Maar daar gaat het echt over de gemeente, waarbij Jood en Heiden één zijn in Christus. Maar bedenk dan dat die heiden in de eerste plaats is die heiden die afstamt van de 10 stammen van Israël. Anders kan het nooit zo gezegd worden. Ja, dat verhaal is natuurlijk nooit af. Ik begrijp het goed en het is ook niet zo'n eenvoudig verhaal. Maar u moet gewoon als achtergrondinformatie hebben dat inderdaad er uit de Joden een gelovig overblijfsel is in onze dagen. Zij die tot gekomen zijn tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Maar dat net zo goed en daarna ook in de eerste plaats een gelovig overblijfsel gevonden wordt onder de 10 stammen van Israël. En dat is eigenlijk de meerderheid, maar 10 is sowieso meer dan die 2. Hè. Dat is eigenlijk de meerderheid. En die samen vormen één volk van God met eerst geboorterecht boven het Joodse volk. Want de 2 stammen hebben officieel de Heer afgewezen in het verleden. Zodat dat eerst geboorterecht, wat eigenlijk aan Juda zou moeten komen, gegeven werd aan de andere helft van de tweeling, moet ik eigenlijk zeggen. En dus aan het 10 stammenrijk. Hetgeen tevoren geprofiteerd is, toen gezegd werd dat aan de stam van Jozef en meer speciaal aan de stam van Efraïm de eerste geboorterecht boven de stammen van Israël gegeven zou worden. En wanneer werd het dan gegeven? Wel bij deze gelegenheden. De gelegenheid namen van de opstanding van Christus, waarbij de opgewekte Christus verworpen werd door de 2 stammen en dus verscheen aan en gegeven werd aan de 10 stammen in de eerste plaats. Zo zit dat. In de praktijk maakt het weinig verschil. In de praktijk betekent het toch dat een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus behouden wordt. Ongeacht afstamming en ongeacht of je dan 2 stammenrijk of 10 stammenrijk is. Dat maakt allemaal niks uit hoor. Het maakt voor de persoonlijke mens totaal niks uit. Maar het maakt wel wat uit voor Gods heilsplan en Gods beloften enzovoorts. En dan blijkt inderdaad dat niet de eerste, maar de tweede, degene die aanvankelijk niet in aanmerking kwam, dat aan hem dat eerst geboorterecht gegeven wordt. En dat is wat hier dan ook feitelijk vermeld wordt. En ik heb u dan meegenomen uit Johannes 19, of Johannes 20, terug naar Johannes 10. Maar ik had natuurlijk ook helemaal terug kunnen gaan naar Johannes 4. Dat is eigenlijk een nog veel mooier voorbeeld. Maar daar is het echt helemaal alleen maar typologie, waar namelijk de Heer verschijnt aan niet een vrouw uit Juda. Dat zou Maria kunnen geweest zijn, of Maria Magdalena, maar een vrouw uit Samaria. Dat wil zeggen, niet een vrouw uit Jeruzalem, maar een vrouw uit Samaria. Niet een vrouw uit het 2-stammenrijk, Jeruzalem, maar een vrouw uit het 10-stammenrijk, waarvan Samaria immers de hoofdstad was. En dan ook buiten Samaria, namelijk bij Sichem, verschijnt de Heer aan die vrouw, die inderdaad een beeld is van de gemeente, aan wie ook gezegd wordt dat men niet in Jeruzalem zou aanbidden en op een zichtbare berg, maar buiten Jeruzalem en op een onzichtbare berg, want men moet hem aanbidden in geest en waarheid. En waarheid is gewoon de aanduiding van het nieuwe verbond. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Want Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid. Waarheid, oftewel genade, hetzelfde, hoort bij elkaar, is één geheel, is door Jezus Christus geworden. Ik vind het altijd een wat markante uitspraak, omdat als je heel goed leest, het betekent dat de wet leugen is. Dat is goed lezen, even voor een leesoefening tussendoor dan. Hè? De wet is door Mozes gegeven, genade is door Jezus Christus geworden. Ja, want wet is het tegenovergestelde van genade. En genade tegenovergestelde van wet. Maar in plaats van genade staat er ook een ander woord. De wet is door Mozes gegeven en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dan blijkt ineens dat wet leugen is. En in zekere zin is dat ook zo, omdat de wet in de eerste plaats dingen verbergt. In de wet ligt namelijk het nieuwe verbond besloten of opgeborgen, of is verborgen. In de wet, in het oude verbond, is het nieuwe verborgen. Men moet hem goed kunnen lezen en begrijpen om het te kunnen zien. En een van de belangrijkste dingen van de wet is zelfs nog dat ieder die eronder leeft gedwongen wordt om te liegen. Ja, het is zo. Er blijft weinig over. Nou ja, of je moet meteen jezelf aanmelden bij de beul om geëxecuteerd te worden. Dan leef je naar waarheid onder de wet. Dan moet je meteen zeggen, ik heb geen recht om te leven. Ik ben schuldig, ik moet gedood worden. Als je dat niet wil en er dus onder wil blijven leven onder de wet. Leven kan het alleen nog maar als leugenaar. En aangezien het een leugen is die niet alleen in woorden naar voren komt, maar vooral ook in daden, ben je dan meteen een huichelaar. En dat is de term ook die de Heer gebruikt om degene die als een tijdgenoot onder de wet leven toe te spreken. Geen geveinsden. Ieder die onder de wet leeft. Is echt zo. Maar goed, wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat is uiteraard het nieuwe verbond. Genade en waarheid. Het is de genade en de waarheid van het nieuwe verbond. Waarover gesproken wordt in Johannes in het algemeen. Maar bijzonder dan aan deze Samaritaanse vrouw. De vrouw uit Samaria. De vrouw uit 10-stammenrijk. Tegenover de vrouw uit het 2-stammenrijk. Daar komt het eigenlijk op neer. En zij is dan ook een uitdrukkelijk beeld van de gemeente. Die aanbidt in geest en in waarheid. En niet in zinnelijke dingen en leugen. Maar in onzienlijke dingen, geest en in waarheid. En beide termen, geest zowel als waarheid, zijn dan ook aanduiding van het nieuwe verbond. Maar denk erom, uit Samaria komt hij. Trouwens, waarom zou de Samaritaanse, dat vind ik wel leuk hè, dan vraagt de Heer een Samaritaanse vrouw, geef mij te drinken. En dan zegt zij, dat kan ik niet doen voor een Joodse man. Eigenlijk, dat hoort niet zo. Maar ik zou niet weten waarom een Samaritaanse vrouw niet drinken zou geven aan de barmhartige Samaritaan. Want dat is hij. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat de Heer zelf zich ook uitgeeft voor de man van Samaria. En als er maar één is, is hij de koning en daarmee de koning inderdaad van het 10-stammenrijk. Waarna natuurlijk ook nog de kortsluiting is met die andere 10, want er waren er nog eens 10 in de Bijbel. Ik denk, straks komt iemand met 10 kleine nikketjes, maar dat geloof ik. Kunnen we niet hebben hoor, dat mag niet. Nee, 10 melaatsen inderdaad die tot de Heer komen. En die weggestuurd worden als 10 melaatsen, maar ze worden genezen. Dat wil zeggen, ze verdwijnen, worden genezen. En als ze terugkomen, zeg ik altijd. Nee, maar dan zegt men, nou zijn er 9 weg, er komt er maar 1 terug. Ja, dat is een misverstand, hè? Dat is een misverstand. Dan kan je goed rekenen, heb je de geschiedenis goed begrepen. Dan krijg je een goed cijfer voor geschiedenis en voor wiskunde. Maar daar gaat het niet over. Nee, dan worden de 10 weggestuurd. En als ze terugkomen, is het er nog maar 1. Die 10 zijn 1 geworden. En die 10 blijken dan 1 Samaritaan te zijn. Dat is echt het verhaal. Maar dan zijn we meteen bij de typologie. En dan weten we meteen wie het is. Dat is Efraïm. Nee, dat is het 10-stammenrijk. Oh, nee, het is de gemeente, uiteraard. Hè? Die 10 melaatsen zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. Die inderdaad weggestuurd worden, melaats. Maar als ze terugkomen, zijn ze genezen en 1 geworden. 1 volk. En als er 1 volk 1 is, dan is het juist de gemeente. Die een eenheid heeft ontvangen die niet verbroken kan worden. Want dat is juist een van de hoofdthema's in verband met de gemeente. Dat aan elkaar gesmeed is, niet door eigen werk of zo, maar door de geest van Christus, door de Heilige Geest die 10 tot 1 gemaakt heeft. Nou, dat is ook de achtergrond dan van deze 10 discipelen die bij elkaar kwamen in de opperzaal. Bij wijze van spreken zouden zij melaats hebben kunnen geweest zijn of zoiets. Huh? Ze zouden ook Samaritaans geweest kunnen zijn, bij wijze van spreken. Het was in Jeruzalem, het had ook in Samaria geweest kunnen zijn. En nou ik het toch over Samaria heb, moet ik het mooi even nou vertellen. Wij hebben het wel eens gehad over Plony Almonië, Chulk 1 uit de Bijbel. Hè? De broer van Boas, zeg maar, hè? De oudere broer van Boas. De Heilige Geest, zeggen we dan. Oftewel, Christus in onze bedeling. De Christus die zich verbergt. Nou, ik zei al, die man die kwamen we eigenlijk tegen toen de discipelen geleid zouden worden naar die opperzaal waar Pascha bereid zou moeten worden. En waar dus ook het avondmaal bereid werd. Dat vind ik wel leuker om te zeggen eigenlijk. Hè? Die man met die kruik water op zijn nek, die heet ook Zulk Een. Maar als David moet vluchten voor de koning Saul en dus voor hen die onder het oude verbond leven, want dat is het eigenlijk, Saul of Saulus, dat leeft allemaal onder het oude verbond, hè. Nou, David moet daarvoor vluchten. Dan komt hij, in Nob of zo, en dan komt hij bij de hoge priester. En dan wordt er gevraagd, waar zijn je jongelingen eigenlijk? Was hetzelfde als, waar zijn je discipelen eigenlijk, hoor? Die heten namelijk ook jongelingen. Leerlingen, waar zijn ze eigenlijk? De vraag is eigenlijk, waar is de gemeente eigenlijk? En dan zegt David, die heb ik de plaats van Zulk Een, van Ploni Almoni, te kennen gegeven. Dat was van zijn familie uiteraard, want David stamde af van Boas. Dus Ploni Almoni was een oud-oom, er was ook een stuk erfenis, dus uit de familie ergens. En David zegt, die jongens, die heb ik gestuurd, dus de gemeente dus eigenlijk, heb ik bekendgemaakt waar de plaats, de erfenis is van Zulk Een, van Ploni Almoni. Maar later in de Bijbel leren wij dat die plaats van Zulk Een is ergens bij Samaria. Ik weet uit mijn hoofd niet, ik was er helemaal niet op bedacht, maar dan zou ik het wel opgezocht hebben. Ik weet uit mijn hoofd dus niet welke tekst dat is, waar dat staat. Maar het is een plaats, een stuk land of zo, bij Samaria. Ik heb vroeger ook niet begrepen hoe het daar terecht kwam. Maar inmiddels moet dat langzamerhand wel duidelijk zijn, hè? Want het is de plaats, de positie, de erfenis van de gemeente, die weliswaar toekomt aan David en de familie van David, en dus aan Jeruzalem eigenlijk, maar die zich in werkelijkheid bevindt niet meer in Jeruzalem, maar heel eind verderop, namelijk bij Samaria en bij het Tienstammenrijk. Ach, misschien was het ook wel bij Sichem, weet je veel. Dus ook Samaria immers. Het is allemaal onbekend, we weten het niet zozeer. Maar één ding weet ik, deze plaats bij Samaria, de erfenis van Zulk Een, de erfdeel van Zulk Een, is in wezen hetzelfde als deze opperzaal waar de discipelen samengekomen waren en waar de Heer in hun midden verschijnt als de middelaar van het nieuwe verbond, als de echte boom des levens, als degene in wie men leven heeft ontvangen. Kortom, het hele plaatje van deze 10 met de Heer in hun midden is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarna 7 jaar later het verhaal verder gaat. 7 dagen later natuurlijk, maar het zijn 7 jaar. Dat wil zeggen, als de gemeente opgenomen is, de Heer tegemoet in de lucht, om voor altijd met de Heer te wezen, daarna begint immers de 70ste week van Daniël te lopen. En het komt overeen met deze 7 dagen die hier verlopen, tussen de verschijning van de Heer in de opperzaal aan de 10 discipelen en de verschijning van de Heer op dezelfde plek opnieuw, maar nu aan Thomas. Dat wil zeggen, de geschiedenis herhaalt zich, maar het is nu, nou niet aan Thomas, ook aan Thomas. En dat is het aardige, want als de Heer in de toekomst verschijnt en zich vertoont, bedoel ik, hè, dat bedoel ik met verschijnen, hè, als de Heer in de toekomst zich zal vertonen, zal het ook zijn in de eerste plaats aan de 10, oftewel aan de gemeente. Maar niet alleen aan de gemeente, maar daadwerkelijk ook aan de andere helft van de tweeling, zou je moeten zeggen, namelijk aan Thomas, aan de Joden dus. En dat is wat hier vermeld staat. Als het dan staat, vers 26, en na 8 dagen, dan moet ik eerst zeggen, dat is de inclusieve rekenwijze, hè? Dat is een week gewoon, hoor. Wat de een 8 dagen noemt, noemt de ander 7, maakt niks uit, het is gewoon weer 1 week later. Weer de eerste dag der week. Het is hetzelfde als dat na 8 dagen, oftewel op de 8e dag... het vlees, namelijk de voorhuid, besneden wordt. Precies hetzelfde. Heeft ook dezelfde betekenis. Dan wordt er wat, dan verschijnt er wat. Hier ook. Want de Heer neemt zijn kleding weg. Dat is ook besnijdenis eigenlijk. Hè? Omhulling wegnemen. En toont de tekenen. Eigenlijk de tekenen van zijn opstanding. Want daar komt het op neer. Hè? Dat wordt er immers mee bewezen. Hoe dan ook, na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren. In precies hetzelfde verhaal. En stond in het midden, ook hetzelfde verhaal. En zeide, vrede zij jullie. En dat is ook hetzelfde verhaal. Het is volstrekt identiek. Maar dat komt omdat het ook een tweeling is. Want we hebben en passant even geleerd dat deze 10 discipelen eigenlijk de andere helft van de tweeling zijn, hè? Thomas is de ene helft en de 10 zijn de andere helft, hè? En dan staat er, daarna zei het op Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Waarbij Thomas ziet en ook waarschijnlijk ook tast, degene die doorstoken was. En dat is het eigenaardige van het verhaal, ja, waar ik allemaal weer in verzeild raak, maar het eigenaardige van het verhaal is dat in Johannes 19 beschreven wordt hoe de zijde van de Heer doorstoken werd. Dat staat lang niet in alle evangeliën. Maar dat staat dan in Johannes 19 vers 34. Dat een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En er staat er zelfs bij in vers 36... Deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En vers 37, wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Ik heb het even nagezocht, maar inderdaad, dit staat in geen van de andere evangeliën, maar alleen maar in Johannes. Het doorsteken van de zijde van de Heer. Nergens anders dan in Johannes. En toch staat erbij dat het belangrijk is, omdat het de vervulling is in ieder geval van een profetie waar staat, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dat is de uitspraak uit Zacharië 12, waar dat staat. Maar het aardige van is dat die doorsteken van de zijde van de Heer Jezus, waarna er bloed en water uitkomt, een beeld is van het tot stand komen van de gemeente. Hoe namelijk één kant, één zijde, één kant van de Heer geopend wordt, ik gebruik met opzet een ander woord, waarna daaruit komt bloed en water, dat is een beeld van leven in elk geval, maar meer speciaal is het de uitbeelding van de gemeente die genomen wordt uit de Heer Jezus, uit de Christus. En nog mooier zou het natuurlijk zijn te zeggen dat van de tweede Adam hier de zijde geopend wordt en daaruit komt tot stand de gemeente die vlees is van zijn vlees en been van zijn benen. En dat is dus precies hetzelfde verhaal inmiddels als wat er staat over de eerste Adam in Genesis 2. De Heer deed een diepe slaap op hem komen. Hij was dood, betekent dat gewoon, maar daar gaat het nou niet over, hè? He, dat is een beeld van de dood van de Heer Jezus. De Heer deed een diepe slaap over hem komen, opende zijn zijde en bouwde die zijde, of het deel wat daaruit kwam, de rib heet het dan, en bouwde daarvan Eva, van wie Adam zei, deze keer, ditmaal staat het, deze keer is dit vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Het is de enige vrouw van wie dat ooit echt gezegd kon worden, dat ze vlees was van vlees van de man en been van de beenderen van de man. Dan is de uitzondering. Het wordt altijd als, het wordt geciteerd dikwijls door mensen alsof dat de regel is, maar het is niet de regel. Het is de enige keer dat dat voorkomt en het vindt zijn vervulling in de roeping van de gemeente, zoals beschreven in Efeze 5, want daar staat het gewoon weer, dat de gemeente de vrouw is van Christus, omdat de gemeente vlees is van zijn vlees, omdat het zijn lichaam is, precies zoals Eva het lichaam was van de man, is het ook altijd gebleven. Ook toen ze daarna de vrouw van Adam genoemd werd. Ze heette trouwens ook niet Eva, ze heette aanvankelijk Maninne. Ze was het vrouwelijke aspect van de man, betekent dat letterlijk. Het vrouwelijke aspect van de man, de vrouwelijke kant, de vrouwelijke rib. De vrouwelijke kant van de man, maar niet de man. En dat is ook wat van de gemeente gezegd moet worden, is voortgekomen uit de Christus en is zijn lichaam. Kortom, het doorsteken van de zijde van de Heer Jezus is een rechtstreekse verwijzing naar de totstandkoming van de gemeente. En als dus in Zacharië 12 staat, zij zullen zien wie ze doorstoken hebben, dan zit daar ook achter verborgen, zij zullen zien degene uit wie de gemeente is voortgekomen. Die was verborgen, maar wordt mede geopenbaard. Als Christus namelijk in de toekomst zal verschijnen, zal hij verschijnen niet alleen aan de gemeente, maar juist en vooral ook met de gemeente. En dat is wat in Johannes 20 dan ook feitelijk naar voren gebracht wordt, als aan Thomas gezegd wordt, leg uw hand in mijn zijde. Waarbij de doorstoken zijde van de Heer besproken wordt, Nogmaals, dat vind je verder nergens in de Bijbel vermeld, alleen hier in Johannes. Maar het is juist Johannes die zoveel aandacht heeft voor de roeping van de gemeente na de opstanding van Christus. En die zoveel aandacht heeft voor het hogepriesterlijke werk van Christus in plaats van voor het koninklijke werk van Christus. Kortom, Johannes verwijst meer dan al de andere evangelisten naar de gemeentelijke bedeling. En dat gebeurt ook via de doorsteken van de zijde van de Heer, want dat spreekt echt over de roeping van de gemeente. Wel, als de Heer dan in de toekomst verschijnt aan Thomas, aan het Joodse volk, aan het einde van zeven, aan het einde van de zevende week, dan verschijnt hij tegelijkertijd ook aan de gemeente, aan de tien namelijk. Maar samen met de tien verschijnt hij ook aan Israël. En Thomas zag niet alleen de andere tien, hij zag ook de wond in de zijde van de Heer Jezus. En de betekenis daarvan is hetzelfde. De Heer verscheen hier als het ware met de tien aan Thomas. En ook met de wond in zijn zijde. En als er dan staat, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, is de betekenis daarvan, ze zullen niet alleen de Heer zien die inderdaad een litteken heeft in de zij, hoewel het ongetwijfeld zo zal zijn, maar dat betekent juist en vooral dat ze ook zullen zien de Heer en zijn gemeente die daaruit is voortgekomen. En dat zijn de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. 1 week na tijd, na de roeping van de gemeente. En dat is waar het om gaat. Wat hier dus uitgelegd wordt, is dat in de toekomst Israël alsnog tot geloof zal komen. Maar vertraagd. En dat we dat niet vermeld vinden in Matthäus, Marcus en Lucas, dat lijkt me een duidelijke zaak. Daar wordt namelijk niet gesproken over de gemeente, althans niet primair, maar daar gaat het echt om de bekering van het Joodse volk enzovoort. Dat is helemaal daarop gericht. Maar in Johannes is dat niet het geval. En dus wordt in Johannes ons uitgebreid gedemonstreerd hoe ooit de gemeente geroepen zou worden en hoe daarna alsnog Israël tot bekering zou komen. Dat vind je trouwens in Johannes 4 ook. Eerst de Samaritaanse vrouw en daarna de koninklijke hoveling. Kortom, eerst de gemeente, waarbij het nadruk ligt niet op koningschap, maar op priesterschap. Eerst de hoge priester en dus de Samaritaanse vrouw. En daarna de koning en dus de roeping, de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. En zo is het hier ook. Eerst de tien, daarna, of daar en daarbij dan ook natuurlijk, daarna alsnog de één, namelijk Thomas. En in dit geval is dus de helft van een tweeling, maar dan wel de tweede helft. Hè? Want de andere helft heeft inmiddels eerst geboorterecht ontvangen. Het moet duidelijk zijn dat de hele uitspraak in vers 29, zalig die niet zullen gezien hebben en zullen geloofd hebben, dat dat een uitspraak is met betrekking tot de gemeente in onze dagen. Want in het algemeen is het zo dat de gemeente niet gezien heeft, maar wel geloofd heeft in het woord dat gesproken is. En ik moet er nog bij vertellen dat dit hoofdstuk eindigt met de beroemde woorden die meestal uit het hoofdstuk gehaald worden en boven het hele boek gezet worden. Namelijk met de woorden van vers 30. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En het betekent dan ook dat dit ook beschouwd zou kunnen worden, deze geschiedenis, als het laatste teken wat de Heer deed. Dat was het niet, ook in Johannes niet, maar je moet bedenken dat de apostel hierover tekenen spreekt, juist in verband met de verschijning van de Heer aan Thomas, zodat je echt moet vragen, wat is dat voor een teken, wat betekent het? En het antwoord is, het betekent dat eerst de gemeente zal geroepen worden, officieel uit de heidenen, maar in de praktijk hoofdzakelijk uit de 10 stammen van Israël. En daarna, maar dat is na 7, en dus na de 70ste week van Daniël, zou de Heer alsnog verschijnen aan Thomas, die een beeld is van een ongelovig Joods volk, wat wel degelijk de Messias zoekt en dan ook op de juiste, tijd, op de juiste plaats aanwezig is, opdat de Heer aan hen zou verschijnen. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. En wij zien dan ook uit naar de tijd dat Israël aan het eind van de 70ste week zal zeggen, net als Thomas, mijn Heer en mijn God. Amen. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe Hemelse Vader, voor de genade waarin wij mogen staan. We danken u dat we mogen leven als eerstelingen onder het nieuwe verbond en deel hebben gekregen aan deze zegeningen die u Israël beloofd hebt, die door de Joden werden afgewezen, maar die terecht zijn gekomen bij de heidenen. En we danken u, Vader, dat we mogen beseffen dat uw roeping van de gemeente ook in overeenstemming is met de Bijbelse beloften en profetieën rondom het nieuwe verbond. We danken u dat we deze waarheden mogen leren verstaan, hoe u eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor uw naam, om daarna alsnog de vervallen hut van David en van Juda weder op te richten. We danken u dat we onze heiland mogen kennen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar ook mogen uitzien naar de tijd waarin hij ook als de koning naar diezelfde ordening openbaar zal worden in heerlijkheid. We danken u dat we mogen weten dat ook dat wat in het verleden afgebroken werd in de toekomst alsnog volbracht en vervuld zal mogen worden. En dat we mogen weten dat ook in de toekomst u tot uw doel komt en tot de vervulling van uw beloften met betrekking tot het Joodse volk. We danken u daarom, Vader, boven alles dat wij reeds nu in onze dagen geconfronteerd mochten worden met het woord Gods en met het woord van Christus, met het evangelie van Christus. En dat wij mochten komen tot aanvaarding van hem die u door dat woord aan ons hebt voorgesteld. Wij bidden u ook, Vader, voor het Joodse volk. Wij bidden u, zendt u ook hen, die boodschappers, opdat zij het goede zouden boodschappen aan dat volk wat u niet kent, opdat ook uit hen enigen zouden behouden worden, zouden gewonnen worden voor onze heiland. We willen ons graag aansluiten ook bij het gebed van de apostel Paulus, dat we bidden voor hun zaligheid, opdat aan hen het evangelie zou gepredikt worden en opdat zij zouden komen tot geloof in de Messias van Israël, aan wie wij reeds nu deel hebben gekregen. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we ook deze dag mochten samenkomen en weer mochten bepaald worden bij de opstanding van onze heiland, die de eersteling is van een nieuwe schepping en de middelaar is van een nieuw verbond. Wij bidden u ook, wees u ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze gedachten boven alles gevangen nemen, opdat we onze gedachten zouden bepalen bij onze heiland zelf en bij de overwinning die hij behaald heeft, opdat we goede moed zouden hebben in overeenstemming met de aanbeveling van onze heiland zelf. Dat we goede moed zouden hebben, omdat hij de wereld heeft overwonnen. Amen.